Maar is dat nou echt de kern van werkgeluk? Gewoon dat je eigenlijk ja, niet meer hoeft te werken, dat je loaded bent, bijvoorbeeld na een klapper op de beurs?
Of dat de kern van geluk is?
Van kern van werkgeluk?
Oh, nou ja, nee, ik denk het niet.
Welkom bij de Tijdwinst podcast. De podcast die gaat over slimmer werken, werkgeluk, nou, geluk in het leven. En vandaag heb ik het met Janneke Willemsen, schrijfster van Blondjes Beleggen Beter, het boek wat daar staat. En presentator in het verleden bij RTLZ.
Ja, nog steeds wel af en toe.
Maar jij weet alles van geld en van beurzen en beleggen.
Ja.
Ja.
Inmiddels wel.
Ja, inmiddels wel, want je hebt een heel boek over geschreven.
Ja.
Maar, en we gaan het vandaag hebben over geld, over beleggen. Want ja, het was een beetje een vervelende vraag van, ja, is dat dan geluk? Want dat is wel wat je ziet op Instagram.
Ja, maar ik moest even schakelen van, hè, hoe kom je daar nou bij? Ja. Heb ik dat ooit gezegd?
Nee, jij hebt het niet gezegd. Maar als ik tegenwoordig op social media kijk, dan denk ik wel van, oh ja, maar dat is schijnbaar waar geluk dan bij heel veel mensen in gaat zitten, van bezig zijn met crypto, bezig zijn met aandelen, ineens een klapper maken en dan niks meer hoeven doen. Dan het liefst naar Dubai vertrekken. En
ja,
daar
precies.
Een of ander leventje wat licht shady is leiden.
Ja, maar ik denk dat er, kijk, voor sommige mensen zal dat inderdaad de definitie van geluk of werkgeluk zijn.
Ja.
Maar bij mij, als ik dat soort dingen zie, ja, dan ene oog in, zal ik maar zeggen, andere oog uit.
Ja, ja,
ik ben dat direct kwijt.
Jij bent dat direct kwijt, want jij hebt deze geschreven, die is echt, ik denk dat wel als je ooit een keer in Bruna binnen bent gelopen of een andere boekenwinkel, dan moet je deze gezien hebben. Die toch?
Ja, zou kunnen.
Ja.
Ja.
Ja, dus, volgens mij, ik heb hem op een gegeven moment gelezen. Ik heb bij jou ook de beleggencursus gedaan. Super simpel beleggen. Ik had dit boek ook gelezen. En daarna kwam ik hem echt gewoon overal tegen.
Grappig.
Hoeveel heb je, zijn er ongeveer
nou,
van?
Nou ja, de laatste
rond?
Keer dat ik dat hoorde was volgens mij ergens oktober vorig jaar waren er 37.000 exemplaren verkocht. Eigenlijk meer dan 37.000.
Ja.
Dus En het gaat nog steeds door.
Het loopt nog steeds door, ja. Dus, Nee, maar dus dan mag je echt van heel groot succes spreken.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, ik ben er ook enorm blij mee. Dat wisten we ook niet, hoor. Toen ik dat boek ging schrijven, toen kregen we in eerste instantie, kreeg ik vaak te horen van, beleggen.
Ja.
Dat gaat niemand lezen.
Ja.
En de uitgever geloofde er wel in. En toen het eenmaal gelanceerd werd, toen brak eigenlijk vrij snel daarna. Het boek kwam uit in januari 2020.
Ja.
En in maart 2020 brak corona uit. Of hebben we het dieptepunt van corona gezien op de beurs. Ja, en dat zorgde voor heel veel mensen die thuis zaten natuurlijk tijdens de lockdowns, die zich een beetje verveelden, maar ook veel beweging op de beurzen zagen.
Ja.
En de rente op sparen was heel erg laag.
Ja.
Dus al die ingrediënten bij elkaar zorgden ervoor dat heel veel mensen ook tijd hadden om zich te gaan verdiepen in beleggen en meer vanaf wilden weten.
Ja, 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 ja.
Het heeft natuurlijk dat boek wel echt geholpen. Ja,
ja, ja. Ja, ja. Nou, maar dat is wel gewoon qua timing had dat gewoon niet beter gekund.
Ja, maar ja, dat weet je niet.
Als we time management hebben, dan is dit.
Ja. Maar dat weet je van tevoren niet. Hè?
Nee.
Je gaat gewoon maar wat doen. En er wordt een datum geprikt van
dan
brengen
moet
we hem uit.
Ja.
Wij wisten natuurlijk van tevoren niet dat er dan opeens zoveel factoren waren die de verkoop van het boek ook zouden stimuleren.
Ja, mooi. En jij bent, wat ik echt ontzettend leuk vind, en ik volg ook jouw maandupdates. Jij belegt zelf en jij bent er ook gewoon heel open over van hoeveel je hebt en wat de waarde is en wat dat toeneemt en zo.
Daar ben ik in 2013 mee begonnen.
Ja.
En dat was, ik denk dat ik of de enige was, of een van de heel, heel, heel weinig. Ik zou niet weten wie dat verder zo deed.
Nee.
Maar dat kwam omdat ik dacht, ik ga beginnen met beleggen. En ik weet er, ik was al 13 jaar financieel journalist toen.
Ja.
En toch had ik het idee, jeetje, nog steeds weet ik eigenlijk heel weinig van beleggen. Ja, hè, je interviewt wel mensen. Ja. Maar hoe is het nou om dat echt zelf te doen? En dan ook met een beetje een aardig bedrag.
Mm-hmm.
En toen ben ik met 20.000 euro begonnen. En ik dacht, ik ga dat ook meteen out in the open. Ik ga daarover schrijven. Dan kunnen mensen volgen wat ik doe.
Ja.
Dan ben ik ook transparant. Hè, zodat je een beetje voorkomt dat bijvoorbeeld ik een of ander aandeel omhoog ga praten, wat ik dan net zelf heb, bijvoorbeeld. Dus in die zin wilde ik ook heel graag open zijn, maar ook gewoon open om te laten zien van, hey, kijk, als ik op mijn bek ga, dat kan dus. Of dan zijn dit de gevolgen. Ja, of dan heb ik heel veel pijn, of juist niet. En ik dacht natuurlijk dat het falikant mis zou gaan. Maar inmiddels is mijn inleg van 20.000 euro, die is net verviervoudigd.
Ja. Over hoeveel jaar was dat dus?
Ik ben dus in 2013 begonnen. Ja. Het is nu april 2024.
Ja.
Maar dus dat is dan niet 11, maar 11 jaar en een beetje.
Ja.
Zo.
Ja. Heb je dan bovengemiddeld goed gedaan?
Nou, het grappige is wel, als je het vergelijkt met de AEX, dan heb ik het inderdaad veel beter dan de AEX gedaan over die hele lange periode.
Ja.
Zelfs nog inclusief dividend. Dus dan kijk je naar de AEX-GR.
Ja.
Voor de mensen die daar heel scherp op zijn.
Ja, vandaar ook de titel, blondjes beleggen beter.
Ja, maar dat wist ik toen niet. Hè. Kijk, dat was een knipoog. Ja. Er was een knipoog naar, er zijn heel veel onderzoeken dat vrouwen beter zouden beleggen. Ja, nou ja, dat wordt elke keer wel bewezen.
Ja.
En dat blond gooide ik erin vanwege mijn eigen haarkleur. Maar natuurlijk ook vanwege de connotatie van dom. En een vrouw. En ik dacht zelf ook van, nou moet je opletten. Hè. Nu ga ik beginnen. Alles door het putje.
Ja.
Dus maar zo is het niet
goed. Je was jezelf gewoon een beetje in het dekken.
Ja, zeker. Ja, en het mag wel een beetje. Kijk, geldzaken en beleggen. Mensen vinden het altijd, of deden altijd, alsof het heel saai was.
Ja.
En ik dacht, het mag ook wel met een beetje humor. En het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En
Nee, maar dat vond ik ook gewoon echt het leuke aan het boek. Het is ook, het wordt er gebracht op een manier die, het maakt het gewoon heel toegankelijk. Niet van, en ook niet heel spannend. En ik kwam er pas heen, zag een aflevering van Arjen Lubach. En die nam heel mooi allemaal die crypto-pubers die op de hak.
Ja, zag ik, ja.
En denk van, oh, gelukkig. Want ik stoor me daar zo aan met mensen die dat aanbieden. Maar vooral ook van, ja, ik vind het een beetje sneu als mensen denken van, oh, maar dat is levensgeluk van, ik investeer toevallig even. Kijk, iedereen kan bijvoorbeeld een aantal weken geleden zeggen van, oh, ik gooi al mijn spaargeld op Adyen en dan gaat ineens 60% omhoog. Oh, weet je, ja, dan heb je gewoon geluk gehad. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. En er zijn maar een paar mensen die geluk hebben. En die wat geluk hebben, die gaan dan voor ze hun geld verdienen met daar heel dure cursussen over doen, terwijl ze eigenlijk niks weten. Jij doet al heel wat jaren en denkt van, ja, ik weet er eigenlijk ook nog niet genoeg van om zelf echt te zeggen van, ah, ik weet alles.
Nee, kijk, en ik sta er inmiddels iets milder in.
Ja.
Hè? Maar ik begrijp wel dat mensen heel graag van iemand willen horen van, dit moet je doen. Ja. Stap 1, stap 2, stap 3 is gegarandeerd succes.
Ja.
Dat is met beleggen gewoon niet zo. Het bestaat niet. En de mensen die dat verkopen, kijk, als je daar graag achteraan wil hobbelen, dan ik hou je niet tegen, maar ik geloof daar niet in.
Nee.
Want beleggen is toch een beetje toekomst voorspellen. Dat kan niemand.
Nee.
Je kunt een beetje een inschatting maken van, nou, denk ik dat AI bijvoorbeeld de toekomst heeft, ja of nee?
Ja.
Nou, dan zou ik in een bedrijf kunnen gaan beleggen dat inspeelt op artificial intelligence. En dan nog weet je niet of dit dan het juiste bedrijf was en of er niet iemand achter de schermen een beetje zit te frauderen. Ja. Of dat er opeens een concurrent opstaat die ze helemaal overneemt. Dat kan je van tevoren niet weten.
Nee.
Dus het is een en al onzekerheid. En tegelijkertijd, dat geeft mij ook alweer een soort rust. Want je moet een beetje nadenken. En vooral als je het lang blijft volhouden, ja, dan uiteindelijk, en je spreidt ook goed, hè, dus nooit al je geld in één ding, dan komt het uiteindelijk wel goed en dan krijg je wel rendement. Maar je moet dus niet verwachten dat als iemand zegt, nou, je moet dit en dat doen, dat je dan op stellen sprong rijk zult worden, want dat bestaat gewoon niet.
Als het zo makkelijk was, denk ik altijd van, ja, weet je, dan zouden we het allemaal doen. En dan is iedereen binnen. Ja. Dus ik vind dat, ja...
Maar ik snap wel dat mensen daar naar aangetrokken worden.
Tuurlijk, maar dat voelt voor mij al een beetje als vroeger voor die telcelreclames met zo'n shake weight of zo'n ding wat je je buik zwemt. Van, oh, doe dat 5 minuten per dag. En dan zag iemand gewoon nog net niet met een stuk pizza zo zitten. Zo van, dat komt allemaal goed. En dat...
Ja, nou moet ik zeggen, ik heb ook wel eens van die telcel dingen gedaan.
Met een stuk pizza zo erbij.
Ja, nou ja, maar weet je... Ga, als je zo'n telcelding, zeg maar, als we in de beeldspraak blijven. Ik heb ooit eens een keer zo'n ding gekocht waarmee je in hoekjes kon verven.
Oh ja!
En dat was zo makkelijk. En dan had je allemaal hele rechte lijnen. En dan geen, nou, hè, dat werkte natuurlijk totaal niet. Maar wat scheelt is, ik had niet al mijn geld daarin gestoken. Dus ik had niet 700 van die in hoekjes verfapparaten gekocht.
En deze ga ik doorverkopen.
Nou, hè, ja. En zo moet een beetje beleggen ook. Dus ja. Als jij zo'n gok wil nemen, dat moet je wel realiseren. Als iemand zo'n mooi verhaal vertelt...
Ja.
Nou, koop lekker zo'n ding, maar koop er niet 1000.
Ja, precies.
Stop niet al je geld daarin.
En... op het moment dat die dan net goed gaat, dan is dan ook gewoon, jammer.
Ja.
Natuurlijk, als je dit had geweten, had je 1000 gekocht. Maar het gaat erom dat je het spreidt.
Juist. Ja, en daarbij is het grappige, vervelende van beleggen, is je doet het eigenlijk altijd fout.
Ja.
Want inderdaad, ik koop aandeel A... En ik denk, ik doe een beetje voorzichtig, want een risico, dus ik stop er niet zoveel geld in.
Ja.
En dat aandeel dat vertienvoudigt binnen 3 dagen, stel je voor, dan ben je natuurlijk helemaal niet blij, want dan had je meer geld erin moeten stoppen. Terwijl je hartstikke veel winst hebt, baal je omdat je er meer geld in had moeten steken.
Ja.
Maar stel, je had er zoveel geld ingestoken, je had al je geld in dat aandeel gestoken en het... kelderde juist heel hard, dan was je ook weer niet blij. Dus het is, want dan had je heel veel verlies. Dus dan is het, wat voor keuze moet je nou maken? Stop ik er nou al mijn geld in of niet? Je bent uiteindelijk, of je nou winst of verlies, je bent eigenlijk nooit blij mee.
Nee.
Ja, en met die onzekerheid moet je toch omzien te gaan. En ik denk dat het handig is om je te realiseren... dat beleggen niet per se iets moet zijn waar jij je hele dag aan wilt besteden. Voor de meeste mensen onder ons geldt dat. Ja. Die hebben gewoon nog een leven, willen ook nog een keer boodschappen doen... of de kinderen van school halen.
Ja.
Als je dan gaat beleggen en je zorgt ervoor dat het goed gespreid is... en je houdt het lang vol... dan hoef je er ook helemaal zoveel tijd niet aan te besteden.
Nee. En ik sprak pas geleden iemand die zei... het heeft ook helemaal geen zin om te proberen de markt te timen. Dat is het ideale moment. Heeft helemaal geen zin... elk moment is een prima moment, want tot nu toe, en dat zag je ook in de coronacrisis, er zijn alle markten elkaar gestort. Een paar jaar later heeft het zich volledig van hersteld. Maar dat hebben we gezien bij elke crisis, dat het zich binnen een paar jaar gewoon herstelt. Dus maak je niet gek, gewoon beginnen.
En zelfs nu, ik heb ook weer zo'n onderzoek gelezen laatst. Hadden ze ook weer allemaal verschillende perioden. Dan hebben ze naar de Amerikaanse aandelenmarkt gekeken. Want we staan nu met de meeste aandelenmarkten weer op all-time highs.
Ja.
Dus iedere keer weer een nieuw hoogterecord. Nou, op zo'n moment vragen mensen zich natuurlijk af... van ben ik nu niet te laat met instappen? En dat onderzoek heeft allemaal periodes uit het verleden vergeleken.
Ja.
En dan bleek eigenlijk dat zelfs als je begonnen was op zo'n record... zo'n all-time high... dat binnen een jaar een nog hogere stand werd bereikt in de meeste gevallen.
Ja.
Dus weet je, ook dit weer. Ik denk dat je kunt je overal door laten tegenhouden. Hè? We staan te laag, we staan te hoog.
Ja.
De toekomst kan je niet voorspellen.
Ja.
Maar wat je wel met wat meer waarschijnlijkheid kunt voorspellen... is dat als je een periode van 10, 20 jaar neemt... dat je dan hoger zult staan dan nu.
Ja.
Dus als je wilt beginnen, dan is het nu altijd het juiste moment.
Ja, plus je staat altijd hoger. Je staat altijd hoger in de toekomst dan nu. Hè, dan zeker over 20 jaar, over 10 jaar waarschijnlijk ook al. En je staat altijd hoger dan dat je van de bank had gekregen. Want een bank compenseert hooguit voor inflatie. Als je dan hebt over, wat mij altijd aanspreekt is productiviteit, slim omgaan met dingen. Wat ik bij jou geleerd heb is van inderdaad, je begint gewoon en begin gewoon maandelijks met een vast bedrag. En in jouw geval was het toen van het advies, begin gewoon met ETF's. Dan heb je meteen die spreiding. Ik heb ook wel eens van iemand gehoord, die zei van, ja, weet je, de beste beleggers zijn echt gewoon de meest luie beleggers.
Ja.
Die er bijvoorbeeld maar één keer per jaar naar kijken en dan zorgen dat de verhoudingen tussen, nou, bijvoorbeeld een World Index Funds en S&P 500, dat die de verdeelsleutel die ze zich bedacht had, die dan nog altijd klopt. En dat je dat dan weer bijstelt en gewoon dan vervolgens een jaar niet naar kijkt en hooguit koopt.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk allerlei smaakjes van beleggen. Dus ik wil mensen niet weerhouden van, ja, als ze heel graag ook een potje willen aanleggen om daar heel spannend allerlei losse aandelen mee te kopen. Of zelfs te gaan handelen en binnen een dag te gaan kopen of verkopen. Ik denk, als je dat leuk vindt, doe dat ook.
Ja.
Maar en dan met een klein gedeelte van je geld.
Beetje speelgeld.
Ja.
Ja.
Maar voor de meeste mensen geldt wat jij nu zegt. En denk ik, kijk, de meeste mensen hebben gewoon een leven en die willen gewoon ernaast beleggen en ervoor zorgen dat dat op termijn meer waard wordt.
Ja.
En dan kom je terecht bij wat jij zegt met een ETF, wat eigenlijk een mandje is met heel veel verschillende, ja, bijvoorbeeld aandelen. Maar je hebt ze ook met aandelen en obligaties erin, bijvoorbeeld. Met één aankoop koop je eigenlijk zo'n mandje en dan is je geld al meteen heel goed gespreid.
Ja.
En dan is het inderdaad een kwestie van uitkiezen, hoe wil ik mijn geld verdelen over verschillende aandelen en obligaties en misschien ook wel vastgoed aandelen. Of misschien wil je aandelen hebben en daarnaast spaargeld. Nou, dat is een stap om even over na te denken. En vervolgens, als je hebt gekozen van waar wil ik in beleggen, om ze dan maandelijks aan te kopen met een vast bedrag. En dat zal jou misschien wel aanspreken qua efficiëntie en, ja, time management. Je kan dat helemaal automatiseren.
Oké. Okay.
Ja, dus er zijn beleggingsrekeningen waarmee je één keer, bijvoorbeeld dat heb ik nu zelf, dat ik heb 4 ETF's uitgekozen.
Ja.
Die kan ik dan instellen van, nou, koop voor mij elke maand, dan is het halverwege de maand of aan het begin van de maand, voor zoveel euro die ETF en voor zoveel euro die en voor zoveel euro die. En ik hoef er eigenlijk niks meer aan te doen. En nou ja, er zijn dus heel veel verschillende plekken waar dat kan.
Ja.
En sommige kosten wat meer en andere zijn heel erg goedkoop. Maar dan hoef je dus eigenlijk niet de hele tijd ermee bezig te zijn. Als je, ja, die basis op orde hebt en dat rolt lekker door, alsof je gewoon aan het sparen bent, want, ja, als je aan het sparen bent, ga je ook niet elke maand kijken, nee, van wat, nee, welke spaarrekening zal ik nu weer eens dit geld opzetten.
Ja.
Dan kun je daarbovenop, als je het leuk vindt en je denkt, nou, ik vind het ook wel een hobby of het trekt me wel of ik wil een beetje gokken, kun je nog een beetje aan de slag met dat speelgeld.
Ja, nee, maar dat triggert me wel, want ik ben zelf een grote fan van die uitspraak van Warren Buffett, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Dat is ook echt iets, dat doe ik qua time management, maar qua geld handel ik ook echt zo. Zo van, nou, dus, ja, van, wij betalen eerst het huis en de hypotheek en we leggen geld opzij. Wat over is, nou, daar kunnen we dan de dingen van doen. Qua
en
tijd,
doe jij dat ook met tijd, ja, inderdaad?
Ja, ja.
Want hoe doe je dat dan?
Nou, voor mij qua tijd, ik weet bijvoorbeeld, ik heb elke week met bepaalde mensen een overleg. Operationeel, sales, et cetera. Kom elke week terug. Het zijn vaste lasten. Ik weet gewoon, dat kost elke week kost dat een uur voor die, een uur voor die. Ik heb ook elke week twee van mijn trainers die ik spreek. En dan spreek ze allemaal om de 6 weken. Dus ik weet, dat kost ook zoveel tijd. Ik weet ook, elke maand heb ik gewoon een halve dag nodig om de hele admin te regelen. Elke 2 weken heb ik een uur ingepland om de facturen te doen. En ze van, ja, wacht even. Ja, dat gaat misschien wel heel, heel ver. Maar ik weet wel, op die manier, ja, ongeveer de helft van mijn tijd, die ben ik al kwijt.
Ja.
En
dan heb je vervolgens nog zoveel uur over waar je
voor
andere
dingen.
Ja, 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 ja.
He, want,
ja,
want ik kan ook doen of dat die taken er niet zijn. En ze dan gaan die andere dingen voor. En dan blijven de taken die belangrijk zijn, blijven liggen. En dan krijg je dat collega's inderdaad zeggen van, ah, oh ja, maar ik had je nog willen spreken, je had deze week geen tijd. En dan stapelen zich problemen op, operationeel, sales van die doorgaat, collega's die niet met je vragen terechtkomen, de admin die achterloopt, de facturatie die achterloopt, het debiteuren. Dan begin je zo'n steeds groter wordende berg aan stront voor je uit te duwen. en dat heb ik wel geleerd van, hey, wacht even, dat is echt iets. Je weet op een gegeven moment wat die dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse taken zijn, waar je tijd voor, hoeveel tijd zou kosten. Die ben je al kwijt, reserveer dat. En ik weet ook, dus ik heb mijn vaste lasten En ik heb mijn. Ik ben hier nou een time management training aan het geven trouwens.
Ja, dank je.
En ik weet ook van, ik heb ook elke dag gewoon een uur nodig minimaal voor mijn mail. En een uur gewoon ruimte voor ja, onverwachte dingen. Ik weet nooit wat het is.
En jij doet het ook altijd. Want ik maak wel eens een blokje vrij voor mijn mail. En dan denk ik, nou, vandaag niet. Vandaag niet.
Nee, ik doe dat wel omdat het alternatief is. Als ik het niet doe, dan ben ik dus dingen vooruit aan schuiven. Of ze gaan fout, of ik moet ze later gaan schrappen. Of het gaat me later meer tijd kosten om het te repareren. Dan dat ik nu doe om het ja, gewoon één keer te doen.
Ja.
Maar het gaat vooral
weet je
om...
waar het me ondertussen ook aan doet denken?
Aan een structuurpaad.
Het gaat even een hele andere kant op. Maar ik heb recent een boek gelezen van een Amerikaanse of Canadese opruimcoach. Dana White.
Oké.
Nou, ik heb ervan genoten. Ja, echt. Maar daar komen ook allemaal eigenlijk dit soort principes naar voren.
Ja.
Ik had in de slaapkamer... Oh jee, waarom ga ik dit zeggen?
Okay. Ja.
Maar goed, ik hou hem kort. In de slaapkamer lag een enorme bult met ondefinieerbaar materiaal.
Okay.
En dat is eigenlijk net zoals met e-mail. Als ik nou elke dag even iets had gedaan, dan was het zo weg geweest. Ja. Maar die berg die werd steeds groter en dan wordt het ook makkelijker om daar spullen bij te leggen. Ja. Oh, ik heb nog een dekbed waarvan ik niet weet waar het heen moet. Oh, ja. Dan gooi ik even op die bult.
Ja, want die berg die kun je dus ook op een gegeven moment door er meer dingen op te gooien, wordt het niet groter omdat het gewoon een beetje inzakt. Maar het wordt, hè, dus het lijkt niet groter, maar het is wel steeds meer werk.
Op een gegeven moment zie je hem ook niet meer, want je stapt er gewoon omheen. Hè? Of ja. Soms midden in de nacht begin je wel te vloeken dat je weer je voeten tegenaan stoot. Maar ik durf er ook niet eens meer aan te beginnen.
Ja.
Terwijl als ik dat nou gewoon bij had gehouden. Ja. Dus ik durfde al niet eens iets uit die stapel te pakken van... oh, dit is gewoon een kussen en dat moet even daar.
Ja.
Of, er ligt hier een hele gereedschapskist.
Een gereedschap?
Ja, ik snap niet helemaal waar die vandaan kwam, maar die lag er wel.
Ja.
Nou ja, dat soort dingen, dat is natuurlijk ook... en dat is ook met beleggen en met time management, met zo'n berg e-mail of wat dan ook. Dat komt toch allemaal voorbij. Als je het even bijhoudt...
Ja.
Is het niet zo'n grote stap? Gewoon nu beginnen en met kleine beetjes. En
ja, maar
dat leidt tot grote resultaten.
Want eigenlijk zitten we op hetzelfde. Hè? Jij zegt, je moet gewoon elke maand beleggen. Hè? En je doet dat in die ETF's. En op het moment dat je dus dat automatisch laat afschrijven... en automatisch laat inkopen... dan mis je dat op een gegeven moment niet meer. Dus gewoon van, oh, als jij bijvoorbeeld een salaris hebt van zeg gewoon 2000 euro... en jij belegt elke maand voor 300 euro... dan is die 300 euro wordt dan meteen op de eerste dag van je salaris wordt die afgeschreven. Wordt ook meteen voor je, dan mis je niet meer. Dan weet jij gewoon, ik heb 1700 euro. Als ik 40 uur in de week heb en ik weet... ik heb 20 uur heb ik eigenlijk al niet te besteden... want dat gaat aan die dagdagelijkse dingen zitten... dan heb ik 20 uur te besteden. Als iemand dan komt en zegt, heb je 30 uur? Nee, heb ik niet. Als iemand komt, heb je 2000 euro? Nee, die heb ik niet. Ik heb er 1700. Dat is waar het om, hè, dat is waar het om gaat. En op het moment dat je maandelijks dan daarmee belegt... dan maakt dat per maand niet uit. Maar ja, wat jij nu zegt, van ik had 20.000 euro belegd... en 11 jaar later is het 80.000 euro.
En dat gaat ongemerkt. Maar echt waar.
Ja.
En weet je, die 20.000 die is naar 80.000 gegroeid... zonder dat ik daar... nog bij heb gestort, hè?
Ja.
Dus dat is niet wat ik nu zeg van doe het met kleine beetjes.
Nee.
En zelfs dan, want dat is eigenlijk met mijn losse aandelenportefeuille, dus waarbij ik gewoon in het begin steeds dacht, oh, wat moet ik nu weer kopen en welk bedrijf zal ik nu weer doen, heb ik wel gespreid. Had ik ongeveer 10 posities. Maar die aandelen zijn in de loop van de tijd ook individueel allemaal waanzinnig gegroeid.
Ja.
Er zitten ook een paar missers tussen.
Ja.
Dus dat is ook fijn om te weten. Dat zelfs als je dus zelf je spreiding gaat aanbrengen... door dus voor aparte bedrijven te kiezen... en gaat denken, oh, ik wil een beetje in deze sector en deze sector... kun je ook nog een misser veroorloven...
Ja.
Als je maar voor de lange termijn belegt. En als je het maar doet met geld dat je verder niet nodig hebt. Want stel je voor dat als mijn portefeuille flink gedaald was... dat ik dan alles had moeten verkopen... omdat bijvoorbeeld ik een relatiecrisis had en bijvoorbeeld geld nodig had om ergens anders te gaan wonen. Als ik dat had moeten doen, dan hadden mijn cijfers er nu natuurlijk niet zo leuk bij gestaan. Dus dat is ook iets, hè, dat je dat van tevoren wel moet realiseren. Van ik hou mezelf in en ik stop er alleen geld in. Ja. Wat ik lang kan missen en waar ik zelfs van af kan blijven als de koersen flink dalen.
Ja, ja, want uiteindelijk, ja, je krijgt constant die op- en neerbeweging.
Ja.
Maar per saldo groeit het wel. Hè. Je hebt van die pieken en dalen en daar moet je eigenlijk gewoon... En er zijn natuurlijk mensen die zijn dan... En qua time management vind ik dat dingen optimaliseren, vind ik dat heel interessant. Er zijn mensen die zijn daar dus dagelijks, wekelijks mee bezig om die pieken en dalen in te schatten en dan te kopen, dan te verkopen, et cetera. En daar gaat heel veel tijd in zitten. Er gaat ook geld in zitten. Want elke keer als je dan koopt of verkoopt, dat kost ook weer geld. Terwijl op het moment dat je gewoon vanaf blijft. Hè, en wat waar vrouwen dan schijnbaar beter in zijn dan mannen, om dan te denken van doe even niks. Hè, en je laat het voor lange termijn, dan ben je gewoon, dan kost het je veel minder tijd. En je bereikt een veel groter effect.
Ja, klopt. Ja, ik zit ook te denken aan bijvoorbeeld een voorbeeld als je gaat beginnen met hardlopen. Of een andere sport, maakt eigenlijk niet uit. Je gaat trainen. De ene dag zal het heel erg goed gaan. En de andere dag heb je opeens je dag niet.
Ja.
Ja, als je dan het bijltje erbij neergooit, dan denk je dat je nooit beter zult worden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want ook daar is weer een kwestie van volhouden.
Ja.
En het regelmatig blijven doen, uiteindelijk word je steeds beter. Dat is op de beurs ook zo.
Ja, ja, het klopt. En inderdaad, hè, dat volhouden gewoon elke maand. Bijvoorbeeld elke maand, hè, want toen met die was dat iets 200, 300 euro per maand? Wat we,
ja, inmiddels geef ik het in de cursus het voorbeeld van dat je 500 euro per maand belegt.
Ja.
Maar dat kan iedereen natuurlijk naar eigen inzicht aanpassen. Ja. Als je geen 500 euro per maand opzij wil zetten.
Ja. Of niet, ja, bedoel, hè, niet iedereen heeft natuurlijk die ruimte, maar al doe je maar met 100 of met 200 euro, als je het maar consequent doet,
ja. En wat
dan
ook
bereik je
kan,
dat compound
hè,
effect.
Is als je nu begint en volgende maand kom je erachter, ik had even een paar hele forse rekeningen over het hoofd gezien, ik heb deze maand toch niets over,
ja.
Nou, dan sla je een maand over.
Ja.
Maar het idee is dat je de maand daarna wel weer doorgaat.
Ja.
Of als dat niet lukt, dan de maand daarna. En dat je dus niet meer aan het geld komt.
Ja.
In elk geval dat je het niet van de beleggingsrekening afhaalt. Het geld wat je al belegd hebt.
Ja.
Dat is wel het idee, ja.
Ja, dus gewoon lekker. Eigenlijk is dan ook wel een tip voor kijkers en luisteraars. Je moet het gewoon consequent doen. Liefst maandelijks. Dat geld wat je... het kan natuurlijk wel zijn dat je een keer een maand moet overslaan door iets. Maar je gaat in ieder geval niks van die beleggingsrekening afhalen. En je spreidt, dat is ook een belangrijke. ETF is dan heel makkelijk, want dan heb je meteen een spreiding. Een beetje klooien met speelgeld. Hè. Dus verschillende, dat kan ook, maar wel ook daar spreiden. Want de een doet het beter dan de ander. De dipjes, die vangen. Het gaat dus om het gemiddelde.
Het gaat om het gemiddelde. En het is toch ook een begrip voor mensen. Dat is toch, en dat vond ik zelf ook, toch lastig om dat tot je te laten doordringen. Maar ik kan wel even een voorbeeld noemen. Ik heb heel lang belegd in het aandeel Galapagos.
Ja, dat zag ik. Ja, dat was niet zo'n succes volgens mij.
In eerste instantie dus wel. Want ik ben er in 2013 al mee begonnen.
Mm-hmm.
En ik had ze gemiddeld rond de 18,5 euro gekocht. Ik had in twee porties gekocht. Nou, het gemiddelde aankoopprijs... 18,5 euro. Toen stegen ze naar 40 euro. En toen heb ik gedacht... dat is een verdubbeling. Ik verkoop de helft van mijn aandelen. Dan heb ik in elk geval mijn inleg eruit. Ja, dus in die zin geen verlies gehaald. Hè?
Ja.
Ik bedoel, dat was perfect. Ik had dus gewoon de helft.
Jij had mooi de markt getimed.
Dat is ook iets van niets doen betekent niet dat je echt niets moet doen, hè?
Nee.
Maar dat je met geld aan het beleggen bent, dat je dat niet in paniek gaat verkopen.
Ja.
In ieder geval. In paniek gaat opnemen, dat bedoel ik. Maar goed, toen heb ik de helft van verkocht, want ik vond het toch wel een heel risicovol aandeel. Ik wilde toch nog mee blijven doen met de stijging. Ik heb dus een stukje winst genomen. De helft verkocht, dus ik zat er alleen nog maar met mijn winst in. Vervolgens is dat aandeel naar boven de 200 euro gestegen.
Zo.
Ja, dat heeft wel jaren geduurd.
Mm-hmm.
Maar ik was helemaal verliefd op dat aandeel. Ik vond het alleen maar heel erg leuk. En ik denk rond 240 euro. Twijfel ik nu of het daar wel helemaal gekomen is. Maar goed, boven de 200 euro in elk geval kwam het bericht dat hun belangrijkste medicijn, waar die koers juist op zo gestegen was, dat werd niet goedgekeurd in Amerika. En toen heb ik wel een fout gemaakt, want ik dacht, ja, maar ze hebben toch goedkeuring in Europa en Japan. En dat komt wel goed met die omzet en die winst. En toen heb ik het vastgehouden, terwijl ik had toen moeten verkopen.
Ja.
Dus toen was ik toch verblind door mijn, nou ja, op niets onterechte vertrouwen in het aandeel Galapagos.
Ja.
Dus als ik daar had verkocht, had ik nog veel meer winst gehad. Dat is niet gebeurd. Ik heb het uiteindelijk weer rond de 40 weer verkocht. Dus vanaf 2013 even goed een verdubbeling van wat ik erin had.
Ja.
Maar ik heb natuurlijk heel veel winst misgelopen. Ja. En dan nog, kijk je naar het gemiddelde. Dan is het met de rest van mijn aandelen prima gegaan.
Precies, want dat is wel, daar hadden we net over dat stukje spreiding. En je hebt natuurlijk wel op een gegeven moment een verkoopmoment gehad. Maar in principe, als je er dus toch niks mee had gedaan en je hebt je kapitaal verspreid over 10 of 20 aandelen. En deze heeft het dan gemiddeld gewoon goed gedaan. En de rest ook. Is ook
ja, en een ander voorbeeld is Weight Watchers. En daar heb ik wel echt verlies op geleden. Want dat heb ik rond de $70 ooit gekocht. En heb ik uiteindelijk rond de $3 verkocht.
And it's gone.
Ja, poef. Nou, it's gone. Ja, van South Park.
Ja.
Ja. Oh, nou ja. Anyway. maar dan nog. Dat is dan één van mijn toen 10, 11 of 12, ik weet niet meer precies op welk moment ik dat verkocht heb, maar posities geweest.
Precies, maar dat zijn je leermomenten of je oh shit momenten, maar je hebt ook gewoon zat aandelen die gewoon echt dan weer bovengemiddeld gestegen zijn, want uiteindelijk kom je er heel mooi gemiddelde uit.
Ja, ja.
Ja, wat is de grootste, de gift that keeps on giving?
ASML.
Ja.
Dat blijft maar doorgaan.
Ja.
Dat is inmiddels ook echt wel, nou ja, dat is wel goed voor ruim een derde van mijn portefeuillewaarde inmiddels.
Ja.
Daarvan heb ik er laatst, eind vorig jaar, heb ik er een paar verkocht. Omdat ik dacht, ja, moet niet dezelfde fout maken als met Galapagos, dat ik mis zit.
Ja.
Maar ja, ik heb eigenlijk nog steeds heel veel vertrouwen in dat bedrijf.
Ja.
Bijna monopolist. Iedereen heeft die machines nodig. Een andere die het heel goed doet, ook al jaren, is Netflix.
Ja.
Heeft wel eens wat meer tegengezeten, maar dat is inmiddels ook, een van de grootste posities in mijn portefeuille. Omdat ik dus die aandelen ooit wel mooi, leuk als een tiende van mijn portefeuille heb gekocht. Maar inmiddels zijn die ook richting een derde van mijn portefeuille.
Ja, ja, ja. Maar dat inderdaad. Ik hou jouw portefeuille ook bij. En ik van, oh ja, inderdaad. En deze zijn daar wel in gegroeid. Zijn een behoorlijk aandeel daarvan. Vind je dat niet gevaarlijk af en toe?
Ja, dat is ook gevaarlijk.
Want samen zijn twee bedrijven, twee derde van je portefeuille, staat een beetje haaks op het spreiden principe natuurlijk.
Ja, klopt. Dus ja, ik kijk daar regelmatig naar en denk dan, ja, maar moet ik nu een stukje terugschroeven? Ja. Elke keer kies ik er toch voor om het niet te doen.
Ja.
Maar ik ben me wel bewust van het risico dat ik daarmee loop.
Ja.
Maar ja, tot nu toe levert het mij vooral heel veel op.
Ja, dat weet je, dat is een beetje wat ik daar zelf bang mee ben met dat soort aandelen. Is van dat je een beetje het Adyen-effect krijgt. Zo van, dat ging goed ineens. Pff, gewoon.
Met Adyen heb ik trouwens ook, en dat vond ik zelf wel grappig om dat even een keer te doen. Dat aandeel ging keihard omlaag.
Ja.
En toen was het iets van 40% gedaald. Ik had het helemaal niet.
Nee.
Toen dacht ik, ik ga even lekker tegen mijn eigen principes in. Ik ga nu gokken. Ik ga het kopen, want het is goedkoop.
Ja,
en het herstelt vast alweer.
Ja.
Toen heb ik het gekocht. Toen zakte het alleen nog maar verder. en omdat ik het natuurlijk niet te veel geld in had zitten. Ik had geloof ik één aandeel Adyen gekocht.
Ja.
Was de schade verder niet erg. En ik merk ook van, ik moet er ook de hele tijd zelf een beetje om lachen. Van, oh ja, dom. Je wist dat het dom was en toch doen. Dacht, ja, wie weet, hè, pakt het toch goed uit. Dus dat is dan een beetje mijn speelgeld. Maar goed, daalde alleen maar verder. In de loop van 3 maanden begon het ineens weer te stijgen.
Ja.
Toen kwam het weer rond het niveau waar ik het voor had gekocht. Toen dacht ik, ja, kom, nu even niet zo stom zijn en niet zo koppig. Deze kans komt maar 1 keer, nu verkopen. Dus toen heb ik het rond, nou ja, bijna kiet gespeeld, zal ik maar zeggen. En vervolgens steeg het alleen nog maar verder.
Ja.
Jongen.
Ja.
Echt waar, dat korte termijn is aan mij niet besteed. Ik kan het niet voorspellen.
Nee, maar dus
zelfs als ik eigenlijk soort van goed zit met die gok,
ja,
ben ik te vroeg met kopen en te vroeg met verkopen.
Ja,
niet moeten doen.
Nee, ik moet mede erom lachen, omdat ik volg jouw updates. Dus ik was hier van, nou, als Janneke dat gaat kopen, dan doe ik dat ook. Daar ben je ook zelf bij. Maar ik heb dat toen ook meegemaakt. Ik zag alleen maar dalen en dan denk ik van, oh ja, maar dit is dus de reden waarom dat ik eigenlijk gewoon, waarom dat je het beste gewoon ETF's kunt doen en er niet naar kunt kijken. Want als je gewoon er niet naar gekeken had en voor de rest niks had gedaan, dan had je nu echt gewoon een hele mooie winst gehad.
Ja. Ik hoop dat je er ook maar 1 hebt gekocht.
En dan had ik nu een hele mooie winst gehad. ik heb ze later iets later van de hand gedaan dan jou. Dus ik heb nog mooi, want het heeft toen 2 keer een mooie stijging gehad. En dus daar heb ik toen wel van die eerste heb ik nog geprofiteerd. Maar het viel mij toen wel op dat jij ook zo zei van, oh shit, ik doe hem nou ook gewoon meteen weg. Toen hij weer op het oude niveau zat.
Ik heb nog wel in dat stukje, ik heb ook van alles gezegd. Van dit, don't try this at home.
Je hebt me gewaarschuwd.
Gelukkig. Nee, maar jij bent dus met winst geëindigd.
Ik ben met winst geëindigd. Maar ik had toen wel zoiets van, oh ja, hè, als je het slim wil aanpakken en je wil het time management efficiënt doen, je wil geen risico lopen, dit is de reden waarom je eigenlijk gewoon lekker ETF's moet pakken of fondsen, noemen ze het ook wel. Gewoon dan heb je in ieder geval een mandje en dan zit daar waarschijnlijk ook gewoon een bepaald aandeel van dit soort bedrijven in. Maar dan loop je op lange termijn, want op korte termijn, dit heeft ons heel veel stress gekost.
Nou, kijk, ik vond het gewoon lachen. Ik dacht, ik wil weer eens een keer wat doen. Oh, ik zie dit voorbij komen. Kijk, voor mij is dit een soort avondje casino, hè, deze actie.
Ja.
Want als ik ga eigenlijk nooit naar het casino. Ik ben ooit wel eens geweest, maar als je dat doet, ga je ook voor de ervaring. Niet met de verwachting dat ik morgen stinkend ruik. Ja.
Ja. Maar naar het casino ga je ook met geld wat je kunt missen.
Precies.
Maar er zijn mensen die komen in de problemen en die gaan elke avond met geld wat ze niet meer kunnen missen op een gegeven moment.
Ja, dan wordt het echt vervelend hoor.
Maar dat is wel bij beleggen dus wat jij dus ook zegt van, oh, dus leuk om dat eens een keer met een aandeel te doen. Dat is heel spannend. Dan zie je ook hoe zelfs jij met al je kennis erover je presenteert het beursnieuws. dus zelfs jij zie je dan toch van, oh ja, dan denk je te kunnen timen, dan denk je te kunnen profiteren, slim te zijn van, ja, daar heb je gewoon daar heb je geen vat op wat er gebeurt in de wereld.
Nee. Plus, ik wist ook helemaal niets van het bedrijf, hè. Het was echt alsof ik mijn hand voor mijn ogen deed en gewoon even,
ja,
een blinde gok.
Ja, precies. Ja, en dat is gewoon prima om een keer te doen. Maar voor de lange termijn is het dus inderdaad het beste om, om gewoon te spreiden, om consequent te doen. Wat zijn dan de beste, als je mensen, want ja, ik kan me niet anders voorstellen dat mensen constant jou vragen, zo van, hey, wat raad je me aan? Je gaf er ook aan in je boek, zo van dat mensen vragen van, kun jij het beleggen voor me doen en zo? Dat doe je niet. Maar dat mensen jou natuurlijk constant vragen voor advies. Wat is dan het advies wat je ze geeft? Hè? Dus niet van, oh, je moet dat maandelijks doen en je moet dat spreiden en consequent. Maar wat voor een soort ETF's? Als mensen die hier nu naar luisteren denken van, ah, dat wil ik ook wel gaan doen. Nou, dan zou ik sowieso zeggen van, kijk op jouw site Blondjes Beleggen Beter. Maar welke ETF's raad je ze dan aan en waarom?
Ja. Kijk, ik moet hier wel iets zeggen over advies. Dat is in de financiële wereld een vrij beladen term.
Ja.
Want ik mag geen financieel advies geven. Want ik heb daar de diploma's niet voor. En dan wordt de AFM boos. Dat begrijp ik ook.
Ja.
Maar het is voor mensen die daar niet zoveel mee bezig zijn. Die zien vaak het verschil daar niet tussen. Maar het gaat erom dat ik ken jouw persoonlijke situatie niet. Dus ik weet niet of jij wel voldoende geld over hebt. Ik weet niet wat jouw doelen, kansen, weet je wel, in het leven zijn. Hoeveel geld je überhaupt kunt missen om te gaan beleggen. Of dat iets is wat verstandig is. Nou ja, zo. Maar wat ik wel kan zeggen is, ja, als je voor de lange termijn wilt gaan beleggen, voor de meeste mensen, en dat geldt ook wel in de financiële wereld, hè, er zijn een paar beleggingscategorieën. Grote groepen dingen waar je in kan beleggen. Het ene is aandelen, dat zijn stukjes van bedrijven, dat is waar we het net over gehad hebben. Het andere is obligaties, dat zijn eigenlijk stukjes van leningen aan overheden of bedrijven.
Ja.
En dan heb je ook nog, soms is dat een beetje een aparte categorie vastgoed.
Ja.
Alleen op de beurs kun je daar makkelijker in handelen als het gaat om vastgoed aandelen. Dus dan zijn het weer aandelen van vastgoedbedrijven.
Ja.
Dus niet het vastgoed zelf.
Ja.
Dus voor de meeste mensen is dat een soort spreiding. Je kunt daar ook nog denken aan dat je ook misschien toch wel wat spaargeld wilt hebben. Of sommige mensen vinden het fijn om in goud of goudgerelateerde producten te gaan beleggen. Maar voor mijn cursus, trouwens, je hebt nog veel meer, hè, waar je over kan spreiden. Kunst, er zijn mensen die hebben hele ingewikkelde sneakers in de kast staan en kunnen die verhandelen. Designer, handtassen, heb ik allemaal geen verstand van. Dus ik hou me bij aandelen, obligaties, vastgoedaandelen. En daar moet je een verdeling over maken. En obligaties hebben het eigenlijk helemaal niet goed gedaan. En vastgoedaandelen ook niet.
Nee.
En dat komt allemaal door de lage rente.
Ja.
En toch hou ik die er wel bij. Omdat ik die spreiding wil. Omdat ik vind dat ik niet de toekomst kan voorspellen. En al helemaal niet voor iemand anders. Maar iemand anders, dus die dit hoort, kan best zeggen, nou ja, ik ben daar helemaal niet blij mee. Ik zet wel wat op een spaarrekening. En de rest wil ik gewoon in aandelen. En dan, voor dat stuk aandelen, zou ik op zoek gaan naar een wereldwijd gespreide aandelen ETF.
Ja.
Er zijn er heel veel verschillende van. Ik heb er eentje die volgt de MSCI World. Er zijn ook mensen, die heb ik trouwens zelf ook, eentje die alleen de Amerikaanse aandelenindex volgt, de S&P 500.
Ja.
En daar zitten hele lage kosten op.
Ja.
Ja. Dat is voor mij heel belangrijk, dat ze goed gespreid zijn en lage kosten berekenen.
Ja.
En die kosten kan je vinden bij de TER. TER, daar staat dan een percentage. Als dat een beetje, nou, 0,2% of lager is, dan zit je meestal wel goed.
Ja, ja. En dat is dus eigenlijk wel gewoon, als je het gewoon heel simpel wil houden. En dat is ook wat je echt in je boek uitlegt. En ook in de cursus wat ik bij jou geleerd heb van, pak er gewoon dan een paar waar je echt vertrouwen in hebt. Een paar ETF's die aansluiten bij dat doel wat je hebt. Kijk nou wat jij te besteden hebt of wat je kunt missen per maand. Zorg dat je een buffer hebt. En daarna van, oké, als je wat spaargeld opzij hebt, of als de wasmachine kapot gaat, dat soort dingen. Ga dan met dat wat je niet nodig hebt, wat je op lange termijn kunt missen. Ga dat dan gewoon maandelijks in die paar ETF's of in die paar aandelen, ga dat daar dan elke keer inzetten. En laat dat renderen over lange termijn.
Ja. Ja, en weet je, dat geld voor die buffer is wel echt heel belangrijk, hè? Want je hebt het over de wasmachine, dat is ook het meest gegeven voorbeeld. Maar je hebt ook een hond, zag ik, die ook net naar de dierenarts is geweest.
Ja.
Weet niet wat die operatie heeft gekost.
Ja, dat was €1300.
Dat is volgens mij iets meer dan een wasmachine.
Ja, dat klopt.
Tenminste, hangt er vanaf van wat voor wasmachine je wil.
Ja.
Maar ja, dat zijn vaak ook waanzinnig hoge rekeningen. En daar denk je niet altijd over na. Als je dat niet op een rekening hebt staan dat je zo de dierenarts kunt afrekenen.
Ja.
Of die wasmachine.
Ja.
Of wij moesten op een gegeven moment bij de APK ineens twee gordels op de achterbank van de auto laten vervangen.
Ja.
Nou, dat was volgens mij ook iets van €600. Terwijl er eigenlijk nooit iemand op de achterbank zit. Nou, dan ben ik even goed chagrijnig. Maar ben wel blij dat ik dat zo kan betalen. Dat ik niet eerst mijn aandelen hoef te verkopen.
Ja, dat je dat niet hoeft aan te zetten. Maar dat is wel heel belangrijk om gewoon zo'n potje te hebben waar je dat soort dingen uit kunt doen. Voor de luisteraars die denken van, zal het niks met Gus zijn? Gus gaat het gewoon redden. Kantoorhond Gus. Nee, maar dat is wel belangrijk. Dat je daar gewoon, dat je een buffer hebt en dat je die daarna weer aanvult. Kijk, en dan kan ik me voorstellen dat je zegt van, oh ja, We hebben ook inderdaad die gordels gehad. Oké, de volgende maand doen we even niet beleggen, want we moeten ons potje weer aanvullen. Maar dat is eigenlijk gewoon gezond financieel boerenverstand.
Ja, maar mensen maken het heel ingewikkeld. Ja. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.
Nee, nee. Ja, mooi. En wat ik vooral heel leuk vind, is dat dan zo zeggen, hey, ik ben met 20.000 euro ben ik begonnen. Zoveel jaar later is dat gewoon 4 keer zoveel. En ik denk dat inderdaad op het moment dat je maandelijk begint en je laat op die manier ook, je vult dat elke maand aan, je doet dit, dan is dat ook gewoon echt te bereiken. Ik ken voorbeelden van mensen met een gewone baan. Ik heb er zelfs een boek over gelezen een keer van miljonair met een gewone baan van iemand die heel vroeg was begonnen. Ja. En dat gewoon elke maand gewoon heel structureel deed. En voor de rest ook niet meer naar keek. En dan krijg je rente.
Ja, vind ik trouwens ook een heel goed boek. Ossian Posma is dat. Ja. Miljonair met een gewone baan. En die legt ook dat principe uit.
Ja.
Want dat heet dan op social media heel vaak compounding.
Ja.
Maar in het Nederlands is dat gewoon het rente op rente effect. Ja. Of samengestelde interest.
Ja.
En dat betekent dat als jij een rendement over iets hebt. Maar laten we het even... misschien. Dus van 100 euro en je hebt 10% rendement, dan heb je dus aan het eind van het jaar 110 euro.
Ja.
Maar stel dat je dan weer 10% rendement boekt, dan heb je niet 10% over die 100, maar over 110 euro. Ja. Dus dat komt er extra bij en dat gaat in de loop van de jaren, hoe langer je dat kan volhouden, hoe meer dat exponentieel gaat oplopen. Dus echt heel steil.
Ja.
Een soort... Ja, lawine maar de andere kant op.
Ja.
Een sneeuwbal die steeds groter en groter en groter wordt.
Ja, ja en ja. In het begin merk je daar niks van.
Nee.
In het begin, het kost je heel lang geen geld en het levert ook maar heel weinig op. Want als jij 300 euro doet en van, oh ja, 2% rendement gehaald. Oh ja, dat is 306 euro, whoop-de-doo. Ja, maar als je dat maand op maand op maand op maand doet, dan maakt dat op een gegeven moment echt uit. En dan kun je op een gegeven moment ook zeggen van, inderdaad van... Oh ja, ik heb het niet gemist al die jaren. Ik heb nou wel echt gewoon een behoorlijke pot daarbij. Ik kan eerder stoppen met werken. Of ik kan het huis... Want dat is echt waar je het over hebt. Hè. Ik kan dan echt gewoon het huis aflossen en ik kan eerder stoppen. Ja, dat kan. Hè. Maar niet op het moment dat je gelooft in allemaal... Ja, zoals Arjen Lubachs noemde, de crypto-pubers en zo... die dan denken snel geld te kunnen maken. Die verdienen alleen met die cursus om jou die droom te verkopen.
Ja, ja.
Ja, dus... Saai leven, dat is dan toch eigenlijk gewoon saai en volhouden en opruimen. Dat is dan toch het meest efficiënt.
Dat denk ik ook, ja. Ja. En gewoon beginnen. En kijk, zo ben ik ook begonnen. Ik had het idee dat ik er helemaal niets van af wist. Dat klopt natuurlijk niet helemaal. Maar toch, als je het zelf gaat doen, is het heel wat anders dan wanneer je erover leest. En als je met een klein beetje begint, dan leer je gaandeweg.
Ja.
En ik denk dat dat met alles zo is.
Ja.
Toch die eerste stap nemen.
Ja, en dan een beetje terug te gaan naar time management en opruimen. Want je had het straks over de toestand op jouw slaapkamer qua orde. Nee, qua orde. en een ondefinieerbare brei. En is die al weg? Of aan spullen wat aan lag?
Ja,
die is weg.
Helemaal weg.
Die is helemaal weg.
Ik moest wel, weet je, ik moest bijna kokhalzen. Dat ik eraan begon. Nee, maar zo verschrikkelijk vond ik het.
Ja.
Oh, nu heb ik dit dekbed in mijn handen. Waar moet dat naartoe?
Ja.
Oh, ik heb geen zin, ik heb geen zin. Nee, ik ga gewoon eerst even mijn mail wegwerken.
Nee.
Zo.
Ja, ja, ja.
Maar het is gelukt. Ja.
Het is gelukt.
En het is weggebleven, ook belangrijk.
Oh, ja. Want opruimen en dan ook gewoon volhouden.
Ja.
Ja. Wat zijn jouw beste tips op het gebied van overzicht, regie, time management, tijd besparen, overzicht creëren, overzicht houden?
Ja, ik heb dat op verschillende plekken eerst gedaan, maar nu doe ik dat in Google Tasks. Mm-hmm. Dat ik alles wat in mijn hoofd schiet, dat ik dat als een taak in Google Tasks zet. En het leuke daarvan vind ik dat je het ook in je agenda kan slepen als je een moment hebt gevonden waarop je dat kan gaan doen.
Ja.
En het ander is... Nou ja, met die berg opruimen, dat was wel heel erg veel weerstand.
Ja.
Maar dat kan ik dus ook wel in iets mindere mate, maar wel veel weerstand hebben tegen sommige projecten waar ik aan moet beginnen. Dat ik dat steeds maar uitstel. En wat me daarbij helpt is dan om ook die eerste stap gewoon te zetten.
Ja.
Om te zeggen, vanmiddag 2 uur of morgen 9:30 ga ik 5 minuten beginnen.
Vijf
en dan
minuten.
Mag ik er weer mee stoppen.
Ja.
En meestal ga je dan gewoon door, als je eenmaal begonnen bent.
Als je eenmaal begonnen bent. Er zijn heel veel boeken geschreven ook over, nou, hoe moet je nou met dingen beginnen? En maar jij zegt dus ook van, op een gegeven moment gewoon zitten of tijd maar. En dan 5 minuten.
Ja.
En dan ga je meestal vanzelf door.
Ja, en dan mag ik ook echt, daarna mag ik ook wel weer stoppen.
Ja.
Maar dat mag ik ook op dat moment beslissen.
Ja.
Van, nou, ik heb er nu 5 minuten. Nou, ik vind het echt nog steeds zo erg. Dus ik stop ermee. Of, oh, ik ben eigenlijk wel lekker bezig.
Ja.
Ik ga er gewoon even mee door.
Ja. Ja, ja. Ja, ik herken hem van Jerry Seinfeld van Don't Break the Chain. Die zei ook zo van, nou, ik moet gewoon elke dag iets geschreven hebben. He, en want ik ben iemand die schrijft. He, het gaat erom, al schrijf je elke dag maar een zin of een woord. Het maakt niet uit, dan kun je toch zeggen, oh, ik heb geschreven. En als je dat dan, meestal schrijf je dan toch door. En dan kom je, nou, de ene dag een pagina, de andere dag een hoofdstuk. Maar het gaat erom dat je dat heel lang gewoon volhoudt. En,
het is wel grappig. Dat is dus ook weer hetzelfde als dat rente op rente effect.
Ja. Ja, ja.
Steeds een heel veel kleine beetjes, consequent kleine beetjes.
Ja, ja, maar die gewoontes zijn zo belangrijk. Want daar denk je op een gegeven moment niet meer over na. Oh, ik doe even elke dag. Weet je, ik denk echt dat de meeste mensen, als ze elke dag even 5 minuten tijd pakken om bijvoorbeeld hun keuken op te ruimen, dan is die keuken altijd opgeruimd. Of in ieder geval een heel stuk beter. En als jij elke dag even 5 minuten tijd pakt om al is maar een stukje te gaan rennen.
Ja, maar weet je, dit soort dingen, ik neem me dat altijd voor.
Ja.
En dan op een gegeven moment word ik weer helemaal gek, want dan heb ik 700 verschillende mini-habits.
Ja.
Die ik elke dag 5 buikspieroefeningen, 5 minuten wandelen, 5 minuten rotproject, 5 minuten keuken.
Ja.
Dan stop ik overal weer mee. Dus heb je daar nog een tip voor?
Ja, niet alles tegelijkertijd pakken. Want dat is inderdaad wel, kijk, als jij, we hebben het hier nou over gehad over beleggen. En als jij dat in het begin aan wil wennen, dan moet je er niet te veel andere dingen bij hebben. Je moet gewoon één ding oppakken. En dat moet een gewoonte worden. Dat moet op een punt komen van, oh ja, dat doe ik gewoon. En ik weet hoe het allemaal gaat. En ik ben daar comfortabel in. En nou pak ik er weer wat anders bij. Je gaat niet en beginnen met beleggen in ETF's en aandelen en crypto en alles tegelijkertijd. Je pakt even één ding. Dat doe je totdat dat comfortabel is. En dan pak je er weer wat bij. Want je wil niet te veel dingen tegelijkertijd hebben die jouw doorzettingsvermogen van je vragen.
Ja.
Want doorzettingsvermogen, dat kost heel veel mentale energie. Daar heb je maar heel beperkt van. Dat put je ook uit. En we kennen allemaal die mensen die aan het begin van het jaar zeggen van, ik ga beginnen met sporten en diëten. En die gaan dan liters water drinken en zoveel keer per week sporten. En dat hou je wel een tijdje vol. Maar de persoon die gewoon zegt van, weet je, ik ga elke week gewoon 2 keer een half uur doen. En als ik geen zin heb, nou, 2 keer een kwartier is ook genoeg. De kans dat die aan het eind van het jaar nog altijd een sport is en veel intensiever is gaan sporten en veel meer bereikt heeft dan die persoon die even 1 of 2 weken voluit gaat, die is veel groter. Dus,
ja.
Maar herken je dat?
Ja, ja.
Ja,
nou, ja, nee, ik herken het wel, maar ik merk dat het bij mij altijd met golven gaat.
Ja.
En het gekke is, met beleggen heb ik dat dus niet.
Nee, want dat
dus
is echt
ja,
routine.
Ik ben daarmee begonnen. Ik heb dat ingesteld. Het zit in mijn leven. Maar het heeft natuurlijk ook, het was ook mijn werk, hè?
Ja.
Om mezelf op de hoogte te houden van beleggen.
Ja.
Dus misschien is het daarom. Het betekent niet dat ik elke dag 5 minuten moet beleggen of zo.
Nee.
Zo is dat niet. Maar wel, ik kan me wel de eerste keren, dan moet je toch wel heel veel kleine stapjes nemen voordat je eenmaal je eerste belegging gekocht hebt.
Ja.
En ja, als je dat gedaan hebt, dan ben je echt al een heel eind op weg. Daarna is alles in mijn beleving vrij simpel. Want dan hoef je niet zoveel meer te doen.
Nee, klopt. Maar hè, om daar nog even op in te gaan. We hebben natuurlijk, hè, dat merkte ik ook van toen met de beleggingstraining, hè, bij jou. Dan heb je ingeschreven, dan ga je het ook doen. Nou, jij legde uit hoe het allemaal moest. Nou, wij deden allemaal gewoon allemaal mooi mee. En dat zijn allemaal geen dingen die, als ik dat echt, met alle respect, maar die had ik me ook zelf kunnen uitzoeken.
Ja.
Maar nu doet iemand me dat voor. En dan is het, oh, we gaan met een groepje, we gaan dit allemaal maandelijks doen. Oh, prima. Nou, volgende maand weer één. Oké, dan moet je ook weer. Oh, dan gaan we het weer doen. En dan komt het erin. Maar eigenlijk zou je, na een paar keer, heeft het informatief gezien zijn nut verloren, maar is het vooral om die routine te krijgen en dat je op een gegeven moment ziet van, hey, ik zie het groeien, oh, ik heb het ook een keer zien dalen, oh, maar ja, doen we het de volgende keer weer. En dan, als je dat dan een aantal keer doet, dan denk je er op een gegeven moment ook niet meer over na. Als je niet over nadenkt, kost het je ook geen mentale energie. Maar als jij met een aantal dingen tegelijkertijd, want dan heb je het over die dipjes. Op die dipjes heb je dan ook niet de energie om je er dan doorheen te trekken en te denken van oké, maar nu moet ik me wel even gaan zetten en doen. Wel als het je werk is natuurlijk, maar niet als het gewoon maar erbij komt.
Ja, ja.
Ja,
ja.
Mooi.
Nou, wel leuk om te horen dat het ook zo werkt, die sessies.
Ja.
Die dus, ik in die cursus doe.
Nee, ja. Maar dat maakt het gewoon dan, ja, dat maakt het voor mij toen heel erg nuttig. En om in ieder geval die gewoonte op gang te brengen. Dus ja, mooi. Dus als de keer is, kan ik ook wel een keer bij jou aanschuiven in de cursus om daar mensen wat tips te geven over routines.
Zeker. Van harte welkom. Ik denk dat mensen het heel leuk vinden.
Nou, ja. Bij deze afgesproken.
Okay.
Janneke, ontzettend leuk dat je vandaag wilde aanschuiven. Dat je helemaal naar het uiterste zuiden van het land bent gereisd om ons hier wat te vertellen over beleggen. Mensen die hier meer over willen weten, het boek Lontjes beleggen beter. Ze gaan nog altijd als warme broodjes over de bank. Dus absoluut een aanrader. Mensen die willen weten hoe jij belegt en waar kunnen die jou vinden en eventueel die... Ja, ook een keer met zo'n training mee wil doen.
Ja, mijn losse aandelenportefeuille is gewoon voor iedereen te zien op lontjesbeleggenbeter.nl.
Ja.
En voor die cursus, dat is ook lontjesbeleggenbeter.nl en dan /simpel. Daar staat alles over de cursus en daarin leer ik je dan hoe je zelf een eigen portefeuille samenstelt met ETF's. Dus met die mandjes van beleggingen. Daar kan je alles vinden.
Perfect, helemaal goed. Hey, dankjewel voor het komen.
Dank je. Was leuk.